Deze ochtend is het titel van de prediking is een beter verbond. Het is speciaal om hier te zijn, heel onverwachts. Om de gemeente weer te zien, een aantal in ieder geval, iets meer als de vorige keer. En dit is ook voor ons, voor Anneke en voor mij, speciaal om jullie uit de VS te zien. We zijn pas 10 dagen terug, zijn we 3 weken in Pennsylvania geweest, in Penn State. Yes. Zo, ik dacht dat je hier zou vertalen, maar zo lukt het. Kunnen jullie allemaal goed volgen? Ja? Yeah? Oké. Okay. You know already that. Ja? Yeah? All the three of you? Oké. Okay. Ik wil met jullie dus lezen uit het boek Leviticus, een beter verbond. Hè. Vorige week hebben wij stilgestaan bij de Pinksterfeest van 2000 jaar geleden. En vandaag willen we dat opnieuw doen. En ik wil met jullie lezen uit het boek Leviticus, waar daar aangegeven wordt hoe het feest, hoe God het ingesteld heeft. Leviticus 23, vers 15 tot 22. Of Leviticus, chapter 23, verse 15 to 22. Je ziet hier dat hij eerst spreekt, dat God eerst spreekt over, nog over het Pesachfeest. En dan zegt hij in vers 15, dan zult u tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop u de garven van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat zult u tellen. 50 dagen. Dan zult u een nieuw spijsoffer de Heer brengen. Dus 50 dagen na Pasen komt Pinksteren. En Pinksteren is gewoon het Griekse woord Pentecoste. Oftewel 50ste dag. Zo, en onze gemeente in Amersfoort heet Pinkstergemeente. Het is een beetje een vreemde naam. Hè? Gemeente van de 50ste dag. Maar ondertussen heeft het voor ons natuurlijk vooral de betekenis van Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Vers 17. Uit uw woonplaatsen zult u 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 eva fijnmeel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerstelingen voor de Heere. Dus even onthouden, 2 beweegbroden moeten ze brengen bij het Pinksterfeest. Bij het brood zult u 7 gave 1-jarige schapen offeren. En een jonge stier en 2 rammen. Zij zullen een brandoffer voor de Heere zijn. Met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers. Een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Dan zult u een geitenbok ten zondoffer. En 2 1-jarige schapen ten vredeoffer bereiden. En de priester zal ze bewegen bij het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer bij de 2 schapen. Zij zullen de Heere heilig zijn. Zij zijn voor de priester. Op dezezelfde dag zult u een oproep doen uitgaan. U zult een heilige samenkomst hebben. Geenerlei slaafse arbeid zult u verrichten. Het is een altoos durende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Wanneer u de oost van uw land binnenhaalt, dan zult u de rand van uw veld bij uw oost niet geheel afmaaien. En wat van uw oost is blijven liggen, zult u niet oplezen. Dan zult u voor de armen en vreemdeling, dat zult u voor de armen en vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heere uw God. Hier zien we dus dat Pinksteren in eerste plaats, mag de volgende dia ook, Marjolein. Dat Pinksteren in eerste plaats ook een oostfeest is. En hier wordt gesproken over de eerstelingen van de oost. En hier als ze de oost binnenhalen, dan wordt daar ook gemeld dat ze de rand van het veld niet af zullen maaien. Maar zullen laten liggen voor de armen en voor de vreemdeling. En op andere plaatsen in het Oude Testament staat ook voor de weduwe en voor de wezen. Heel belangrijk, heel actueel ook, hè? Ook hier in Nederland, maar ook in de VS. Elke maand komen er 100.000, 200.000 mensen uit Midden- en Zuid-Amerika de VS binnen. Hier komen, hè, zijn zo'n 65.000 mensen ook Oekraïne al gekomen. Ook andere mensen uit Syrië, ongetwijfeld nog Iran en Afghanistan. De Heer zegt dat wij hartelijk en liefdevol zullen zijn voor de vreemdelingen en voor de armen. En waarom? Hij zegt, ik ben de Heer uw God. Dus dat is de reden. Ja, dus hoe je politiek ook denkt, maar dit is wat God zegt. Vriendelijk zijn voor de vreemdeling en voor de armen. Bijzonder om dat zo te lezen. We zien dus het Oostfeest en bij het Pesachfeest zien we dat daar een garve is die bewogen wordt voor het aangezicht van God. En waar ongezuurde broden gegeten worden, zelfs een hele week lang. En dat die garve een symbool is van het ongezuurde, van het zondeloos zijn. Waar Paulus zegt in de brief aan de Korintiërs dat ons paaslam geslacht is. En hier bij dit Oostfeest zien we twee gezuurde broden die gebracht moeten worden voor het aangezicht van God. Straks aan het eind van de overdenking, van de prediking, komen we daar nog weer op terug. Dus dat willen we onthouden. Wat bijzonder is bij het Joodse volk, is dat zij in hun traditie niet zozeer de aandacht geven op het Oostfeest, maar veel meer op het verbond wat gevestigd is, gesloten is door de Heere God op de berg Sinaï. Dus daar wordt het wekenfeest meestal mee verbonden. Ze zeggen ook dat dat plaatsgevonden heeft 50 dagen na het Pesachfeest in Egypte. Het eerste Pesachfeest in Egypte. We gaan dan naar de volgende dia en willen we met elkaar lezen uit het boek Exodus. Exodus hoofdstuk 19, vers 16 tot 20. En ik hoop dat voor ons allemaal, dat deze schriftlezingen ons uitdagen om nog meer te lezen. Ja, want we lezen lang niet alles. Ja, dus met betrekking tot verbondsluiting op de Sinaï. Ja, dus het is goed om zelf nog verder daarin te studeren. Exodus 19. Wat daar opvalt is in vers 6 dat God tegen het volk Israël zegt: jullie zullen mij een koninkrijk zijn van priesters. Een heilig volk. Dus in vers 6, dat lezen we dan niet samen, maar vanaf vers 16 lezen tot 20. Dus zij zijn daar bij de berg Sinaï. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. En zeer sterk bazuin gesal, zodat al het volk dat in het legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet. En zij stelden zich op onderaan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heer daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als een rook van een oven. En de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de Heer neder op de berg Sinaï. Op de bergtop. En de Heer riep Mozes naar de bergtop. En Mozes klom naar boven. Het is een heel bijzonder gebeuren wat daar plaatsgevonden heeft. En we lezen ook, het stond er straks al aangegeven, ook uit hoofdstuk 24. Vers 1 tot en met 11. Dus daar gaat deze geschiedenis nog weer verder. De uitdaging voor jezelf nog meer daarover te lezen. In deze hoofdstukken daartussen. Dus hoofdstuk 24. Deze verbondsluiting op de Sinaï. Tot Mozes zei hij. Dus wie zei dat? Dat was de Heere God. Die zegt tot Mozes. Klim op tot de Heer. Gij en Aaron. Nadab en Abihu. En 70 van de oudsten van Israël. En buigt u van verre neer. Naar Mozes alleen zal tot de Heer naderen. Zij echter zullen niet naderen. En het volk zal niet met hen opklimmen. Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden van de Heer en al de verordeningen mee. En het gehele volk antwoordde eenstemmig. Opmerkelijk hier. al de woorden, dat zeiden ze allemaal met elkaar, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dus dat is goed ook voor ons, om te zeggen van Heer, alles wat u in uw woord gezegd heeft, wij zullen het doen. Zullen we straks nog een kanttekening bij plaatsen. Maar zo'n goed, heel geweldig uitgangspunt. En het volk van Israël wou dat ook doen. Al deze woorden, zo direct herhalen ze dat nog een keer. En Mozes schreef al de woorden van de Heer op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onderaan de berg. Met 12 opgerichte stenen, overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Toen zond hij de jongelingen de Israëlieten heen. En zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens. En de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, zie, nog een keer. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zullen wij horen. Dus ze horen en ze doen. Ze doen en ze horen. Het is soms zo belangrijk, ook voor ons, om opnieuw het woord van God te horen. Toen nam Mozes zijn bloed en sprengde het op het volk. En hij zei, zie het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit op grond van al deze woorden. Dus we zien dat bloed wat ze daar hebben van deze offers en het wordt gesprengd op alle mensen. Een vraag voor ons is dan ook inderdaad, is het bloed van Jezus ook op jou? Is het ook op jou gesprengd? Ben je gewassen, gereinigd, geheiligd, apart gezet, ook door het bloed van Jezus? En dan staat er, zie het bloed van het verbond dat de Heer met u sluit op grond van al deze woorden. En dat is zo bijzonder, hè? Ze zijn apart gezet door het bloed, ook Mozes zelf en Aaron en Nadab en de Abihu en de 70 oudsten. En dan staat hier in vers 9, en zij klommen op met Mozes. En zij zagen God, ze zagen de God van Israël. En het was alsof er onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid. Maar tot de vooraanstaande van de Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. Wat moet dat een bijzondere gebeurtenis geweest zijn, ook voor Mozes en voor Aaron en zijn zonen en voor de 70 oudsten. En dat ze in de tegenwoordigheid van God mochten vertoeven. En dat ze hem zagen. En dat ze niet gedood werden. Maar dat ze door op grond van het offer, wat vooruitzag naar het offer van de Heer Jezus. Dat ze daar mochten zijn in de tegenwoordigheid van God. Bijzonder. Hij nodigt ook ons uit. Steeds opnieuw om in zijn tegenwoordigheid te zijn. Wat opvalt hier is dat er donder is en aardbeving. Dat er vuur is en het geluid van de trompet of de shofar. Niemand mocht de berg aanraken. En deze verbond werd op die twee tafels werd het uitgeschreven. Ik kan zeggen, daar is het. Nee, daar niet. Dat is een andere. That's another verse van scripture. Een ander gedeelte van de Bijbel. Maar de 10 geboden. Daar is het bloed van het verbond. Daar is de maaltijd waarbij we ook denken aan wat Heer Jezus in het boek Openbaring zegt. Dat hij zegt, ik sta aan de deur en ik klop en ik wil relatie met je hebben. Ik wil gemeenschap met je hebben. Wij kennen het hier ook samen eten. En je ziet overal in de stad mensen uit eten. Maar in het oosten, in het Midden-Oosten, is nog de maaltijd nog veel meer een teken van gastvrijheid. Van verbondenheid, van respect. Wat je kunt zeggen is hier, we hebben gelezen, zo net in hoofdstuk 16, vers 6 heb ik geciteerd. Het vers waar God zegt, jullie zijn mij een koninklijk priesterschap. En dat daar dit verbond als het ware een huwelijk is tussen God en het volk Israël. Ze hebben een bijzondere roeping, een bijzondere taak gekregen. En in deze tijd, zeker in Nederland, maar misschien ook in de VS, heb je verschillende messiaanse gemeenten, die ook grotendeels soms uit niet-Joden bestaan, en die sommigen van hen het verlangen hebben om alle 613 geboden van de Torah, van het Oude Testament, te vervullen. En vanochtend, als we daarbij stilstaan, als wij zien hier in deze geboden, de wetgeving die hier gegeven is, dan valt ons op, als je dat bestudeert, dat voordat de wet gegeven is, dat als het volk van God bepaalde dingen verkeerd deed, dan werden ze teruggefloten. Dan werden ze teruggeroepen. Dan kregen ze een uitbrander, zeggen wij dan. Een waarschuwing. Maar als je leest na de wetgeving, wat gebeurt er dan? Als je hout sprokkelt dan op de Sabbat? Ja. En zo met verschillende andere dingen. Als het volk van God verkeerde dingen deden, dan werden ze regelmatig gedood. In naam van God. In opdracht van God. En wat je ziet bij deze wetgeving, ze willen allemaal de wil van God doen. We hebben het 2 keer gelezen in het gedeelte van Exodus. Wij zullen de woorden van God gehoorzamen. En wat gebeurt er in diezelfde periode? Mozes is 40 dagen op de berg. Wat gebeurt er? Zij gaan een afgod aanbidden. En hoeveel Israëlieten vallen er dan? Sterven er dan?
3000,
ja. 3000 mensen sterven nadat ze deze afgod aanbeden hebben. Het staat in Exodus 32, vers 28. Een verbond, het eerste verbond wordt het ook wel genoemd. En het nieuwe verbond wat Heer Jezus sluit, een tweede verbond. Maar we noemen het vandaag een beter verbond. En we gaan lezen met elkaar uit Handelingen. Handelingen 2, vers 1 tot 5. En dat is ook gelijk de volgende dia. Handelingen 2, vers 1 tot 5. We zien daar een aantal dingen terugkomen die ook plaatsvonden bij de verbondsluiting van op de Sinaï. En hier is een verbondsluiting op de berg, niet Sinaï, maar op de berg Sion in Jeruzalem. En op, toen de Pinksterdag aanbrak, dus toen die 50ste dag na het paasfeest aanbrak, het Joodse volk was gewend en gewoon om dat feest te vieren, dan staat er, ze waren allen tezamen bijeen. Niet alleen moesten ze dat vieren, maar ook moesten ze opkomen naar Jeruzalem. Dus je leest ook dat er heel veel Joodse mensen, zeker zijn hier zo'n 15 verschillende landen genoemd, talen genoemd, gebieden genoemd, van waar ze gekomen waren naar Jeruzalem toe. En ze zijn daar dus bij elkaar en ze moeten op Pinksterfeest samenkomen, maar ook bij het Loofhuttenfeest, maar ook bij het Pesachfeest. 3 keer in een jaar. Wat hadden ze veel feest, die Joodse mensen. Ik weet niet of jullie in Amerika veel feestdagen hebben. Hier willen ze dingen veranderen. Maar in Israël heb je best veel feest. Ja. God houdt van feest. Ja, als je de Bijbel zo leest, wel toch? Ja. Ja. Hier, ze zijn bij dit feest bij elkaar, bij dit Pinksterfeest. Ineens, plotseling, kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Het was niet direct donder en bliksem, maar wel een geweldig geluid. Je zou kunnen zeggen als een geluid, misschien ook als een geluid van een shofar, van een trompet. En het vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur. Die zich verdeelden en zetten zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen met andere tongen, met andere klanktaal, met andere talen te spreken. Zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren de Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken. hè, onder de hemel. En zij horen het en ze komen. En dus was niet maar een klein geluidje, maar het was een geweldig geluid. Wat echt over Jeruzalem uitgegaan is toen. En al deze mensen komen samen. Hè. Sommigen die al daar waren van het feest. Anderen die in die andere landen gewoond hadden. En nu in Jeruzalem wonen. En ze komen om te kijken wat er gebeurt. En we zien de overeenkomst ook van dat vuur. Hè, wat op de berg ook was bij Sinai. Hier is ook dat vuur. Maar hier is het vuur wat niet verbrandt en niet verteert. Tenminste, niet de mensen, maar wel misschien hun oude natuur. Hè? Je boosaardige gedachten, je zondige natuur. De Heilige Geest wil dat opruimen. Die wil je heiligen, die wil je apart zetten. Maar hij komt met het vuur van leven in plaats van de dood. Het vuur van leven. Het vuur waar de Heilige Geest die in je hart wil komen wonen en zijn wet, zijn 10 geboden in je hart wil schrijven. Bijzonder om dat te mogen beseffen. Dat eigenlijk dat eerste verbond daar op Sinai, dat het vervuld werd hier in Jeruzalem op de berg Sion in dat nieuw verbond. Waar de Heilige Geest gekomen is. En waar, als we denken aan dat eerste verbond, waar als de oudsten in het volk, hè, onder het tentenkamp van de Israëlieten, als zij daar ook zeg maar een deel van de geest van Mozes krijgen, dan is Jozua daar en die zegt, er zijn 2, die zijn niet hier bij ons nu. En die zitten daar ergens in het legerplaats, hè, te midden van de tenten, en die profeteren. Die spreken de grote woorden van God. Zeg dat ze stoppen moeten. En wat zegt Mozes? Mozes zegt van, ik wou wel dat al het volk van God profeten waren. En hier wordt dat vervuld. Hier is voor het hele volk Israël, voor iedereen die zich bekeert, wat Petrus ook zegt, als je Jezus aanneemt, als je verlosser en Heer, dan is de Heilige Geest daar om jou te vervullen. En dat is ook voor vandaag. Dat is ook voor vandaag. Ook als je aangeraakt bent door de Heilige Geest, maar het vuur van de Heilige Geest uit je hart is uitgeblust. Vandaag opnieuw, als jij je hart opent, wil Hij je vervullen met zijn Heilige Geest. En dat mag je door het geloof ontvangen. En heel veel van ons, ikzelf ook, ja, willen graag iets ervaren, beleven. Maar het belangrijkste is dat je hart opent. En Hij doet het. Wat Hij belooft, dat doet Hij. En dan zul je gaandeweg merken, misschien anders dan je gevoel, maar je zult merken dat de Heilige Geest er is. En dat Hij handelt en werkt in je leven. En als we denken aan de 10 geboden en aan wat Paulus dan zegt, van hij zegt, voor de mensen die zonder wet zijn, ben ik als zonder wet. Maar ik heb wel de wet van Christus. En dat is wat de Heilige Geest doet. Die schrijft die wet van de Heer Jezus in ons hart. Die werkt het uit in ons. En wij mogen dan ook zeggen van, Heer, wij zullen het doen. Maar niet in eigen kracht. Maar door uw kracht. Door de kracht van de Heilige Geest. Ik denk, het grootste is, als de Heilige Geest komt, dat wij Jezus kunnen volgen. Dat we Hem gehoorzaam kunnen zijn. Dat we zijn wil kunnen doen. En het is grandioos om tegelijkertijd ons uit te strekken naar de gaven van de Heilige Geest. Maar het eerste is dat we op Hem gaan lijken. Dat we zijn wil kunnen doen. Dat niet ik op de eerste plaats sta, maar dat Hij verheerlijkt wordt. Dat Hij in ons gezien wordt. Dat we Hem kunnen doorgeven aan deze wereld. Dus we beseffen dat nu de Heilige Geest uitgestort is, de lat hoger ligt. Dus God verwacht meer van ons. Wat Jezus ook zegt in de bergrede, hij zegt aan het eind, uw gerechtigheid moet meer zijn dan die van de fariseërs en schriftgeleerden. Met andere woorden, niet alleen de regels doen, maar ook dat je hart anders is. Dat is wat zo duidelijk is in de bergreden naar voren komt. Als we kijken, hier het antwoord staat er al, maar wat gebeurt er op de Pinksterdag? Hoeveel mensen kwamen tot levend geloof naast die 120? 3000. 3000 mensen worden gered. Zie het verschil. Daar het eerste verbond, 3000 sterven als het ware, niet op die eerste dag, maar wel in die eerste directe periode. En hier op deze Pinksterdag met het nieuwe verbond, leven er 3000. Allemaal priesters. Wat apostel Petrus in zijn brief ook heel duidelijk zegt. Jullie, wij zijn een uitverkoren slacht. Een koninklijk priesterschap. Om de grote daden van God te verkondigen. En ik wil dat graag nog een keer met jullie lezen. Of bevestigen eigenlijk van dat nieuwe verbond. Dat het een beter verbond is. En dat deze woorden ook letterlijk in het woord van God staan. En wel in de Hebreeënbrief. En bij de Hebreeënbrief zie je dat een aantal van de Joodse gelovigen de gedachte hebben om weer terug te keren naar het Judaïsme. En daar is heel veel van te leren, maar ook heel veel is er bijgeplakt, bijgedaan. Wat hier Jezus ook zegt, jullie volgen geboden van mensen op in plaats, en die stel je boven het woord van God. Jezus die ook heel duidelijk zegt, als jullie Mozes en de profeten zouden geloven, want die spreken van mij, dan zou je mij geloven. Ook al zou je me niet geloven vanwege de tekenen. Wat staat er in Hebreeën hoofdstuk 7? Dat is de hele brief van de Hebreeën, is heel indrukwekkend om te lezen. En hier gaat het over dat er een beter priesterschap gekomen is. Hij zegt in vers 11, als nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers daaronder heeft het volk de wet ontvangen. Waarom was het dan nog nodig dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek opstond, van wie niet gezegd werd dat hij naar de ordening van de Aaron is? Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet. Dus, willen wij dan de 10 geboden niet meer onderhouden? Jawel, maar er is de wet van Christus gekomen. Die ons vernieuwt van binnenuit. Om de lat nog hoger te leggen. Maar niet meer door eigen kracht. Niet ik zal dat doen. Maar Heer, doet u het in mij. Werkt u het uit. Vers 18, 19 en 22. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft als het zonder kracht en nut is. Ongelooflijk, hè? Want een vroeger voorschrift, dit is niet wat wij zeggen, maar dit is wat het woord van God zegt. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft als het zonder kracht en nut is. Immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen. Dit is een heel duidelijke uitspraak over het eerste verbond, over de wetgeving op de Sinaï. Het heeft geen kracht gehad. Het had geen kracht om de mensen te veranderen. Om de weg van God te volgen. Het gevolg was dat ze uiteindelijk in ballingschap moesten gaan. Maar de Heilige Geest wil dat wel doen en in ons uitwerken. In vers 22 staat er dan, in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. En dus Jezus staat garant voor dit nieuwe verbond. Om het uit te werken. En hij maakt het verbond met ons. Hij is het die zijn bloed gegeven heeft. Hij heeft het offer gebracht. Zodat we deel kunnen hebben aan dat verbond. Hij is het die ook ons uitnodigt om met hem maaltijd te hebben. Zoals we elke keer bij de avondmaalsviering ook gedenken. Dat hij zichzelf aanbiedt. Zijn eigen lichaam. Zijn eigen bloed biedt hij aan om te eten en te drinken van hem. Door de Heilige Geest word je één met het offer van Jezus. Krijg je deel aan dat nieuw verbond waarin je zijn wil mag doen. Als laatste wil ik nog noemen dat ook het Joodse volk gewoon is en gewend is om juist bij het Pinksterfeest om dan de boekrol van het boek Rut te lezen. En jullie kennen ongetwijfeld deze geschiedenis. En wat je daar ziet, is daar Rut, die uit het Moabitische volk komt, waarvan inderdaad de wet ook zegt van, zij zullen niet in het huis van de Heer komen. Tot in het tiende geslacht. Anders betekent dat zoiets van nooit. En dat had een reden, hè? Daar gaan we nu niet op in. Maar wat bijzonder is, is dat Rut, zij zit in dezelfde situatie bijna als haar schoonmoeder. Naomi, die zegt, noem mij maar bitter. Want haar man was overleden, haar zonen waren overleden. En Rut, zij was ook weduwe. Haar man was ook overleden. En ze was nog jong. En ze had geen kinderen. Maar Rut zegt aan Naomi, als die zegt van ga maar terug naar je eigen volk. Dan zegt Rut, maar jouw volk is mijn volk. En jouw God is mijn God. En waar jij gaat, zal ik gaan. Tot de dood ons scheidt. Ja, net als bij een huwelijkssluiting. Geweldig, deze Rut. Wat een bijzondere geschiedenis. En je ziet daar als het ware terug, zonder misschien dat iedereen dat beseft, je ziet daar terug bij het oogstfeest uit Leviticus. Twee broden, twee gezuurde broden, die voor het aangezicht van God bewogen worden. En hier is het brood van het volk Israël. Gezuurd, hè? Een zondig volk. Hier is het brood van Rut, van de Moabieten. Zeker ook een zondig volk, van symbool voor alle niet-Joden. Heidenen, zondige mensen. En samen worden ze bewogen voor het aangezicht van God. En dan is het bijzonder om deze geschiedenis te lezen en te zien. Hoe God juist ook Rut gebruikt om Naomi te zegenen. Ja. En zij mag erbij horen. Ze mag, zou je kunnen zeggen, in de tempel van God komen. Ondanks dat het staat in het Oude Testament van niet. Zij mag daar zijn. En niet alleen maar gewoon zijn. Maar zij mag onderdeel zijn van de geslachtslijn van de Heer Jezus. Ik heb gelezen, pas terug, dat een woord voor een deugdzame vrouw, hè, dat wordt gebruikt door koning Salomo in Spreuken 31, en dat datzelfde woord maar twee keer meer voorkomt, en één keer specifiek ook voor Rut. En dan beseffen we dat Rut een van de voorgrootmoeders van Salomo was. Misschien heeft hij wel aan Rut gedacht toen hij Spreuken 31 geschreven heeft. Ja, bijzonder toch? Deze Rut, hè, samen met Obed, krijgt ze een zoon. Ja? Wie is die zoon? Wie is de zoon van Obed en Naomi?
Het is Obed.
Ik zeg het verkeerd. Ik zeg het verkeerd, mijn excuses. Van Boaz. Ja, dat is Obed. Ja. En Obed zijn zoon is Isaï. En daar is de zoon weer David van. En dan zie je, als je het Nieuwe Testament leest, dan zie je dat uit die geslacht van Boaz en Rut en Obed en Isaï en David, uit die geslachtslijn komt de Heer Jezus. Zij is één van de voorouders van de Heer Jezus. Bijzonder wat God gedaan heeft in deze twee tezamen. Door Rut, wat ook Naomi weer, in plaats van bitter, wordt ze weer blij. Wordt ze weer gezegend. Is ze dankbaar. En beseft ze dat God, de God van Israël, de God van haar voorouders, wel degelijk ook naar haar omgezien heeft. En Rut gebruikt heeft om haar te zegenen. En met dit Pinksterfeest van vorige week en nu, en dat gedenken, mogen wij ook bidden. Heer, stel ik ons tot zegen voor het Joodse volk. Of ze dichtbij je wonen of ver weg. Maar stel ons ook tot zegen voor alle mensen om ons heen. De slot staat hier al. Het Godsplan, geopenbaard in Exodus, is vervuld in Handelingen 2. En Pinksteren is meer actueel dan ooit. Dus ik daag je uit op deze ochtend. Zeg een Heer, ik open mijn hart voor de volheid van uw Heilige Geest. Dank u wel dat uw plan vervuld wordt. En wat uw Heilige Geest ook voor mij is. En we hebben gelezen deze woorden uit Exodus. Al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Maar ik wil je uitdagen om het ietsje te wijzigen. Te zeggen zoals Maria gezegd heeft. Hè? Maria, de moeder van de Heer Jezus. Mij geschiet naar uw woord. Heer, ik kan het niet uit mijzelf. Maar wilt u het maar door uw Heilige Geest in mij uitwerken. Ik dank u zo voor de gave van de Heilige Geest. Ik dank u zo voor dit nieuwe verbond. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel voor deze dag die u gegeven hebt. Dank u wel dat u komt met uw Heilige Geest om ons te vervullen. En steeds ook opnieuw wilt u dat doen. Dank u wel dat u dezelfde bent. Heren, dat u dit nieuwe verbond gegeven heeft. Heren, dank u wel voor zoveel liefde. Heren, bidden zo voor iedereen die hier is en voor degenen die het gaan beluisteren. Dat iedereen zijn hart en nederigheid zal en mag openstellen voor u. Dank u wel dat u ons niet afwijst, maar dat u ons allen nodigt. Alle mensen die hier zijn, maar ook die we mogen ontmoeten deze week en de tijd die voor ons ligt. Dichtbij en ver weg. Amen.